Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Michael.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Anno Domini voor de maand maart. In dit programma krijg je een overzicht van de gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis die zich afspeelden deze maand. Deze maand maart hebben we bijzondere aandacht voor de goede moordenaar, Dismas genaamd, die samen met Jezus werd gekruisigd. Zijn gedachtenis wordt deze maand maart gevierd. Daarnaast spreken opvallend veel gebeurtenissen over momenten van oorlog en vrede, vervolging en verzoening. Voor de eerste week van maart gedenken we de componist en organist Guillermo Frescobaldi, de prins Daniel van Moskou, de hovenier Phocas van Sinope en de martelaressen Perpetua van Carthago en gezellen, waaronder Felicitas. Op 1 maart 1643, tijd van ontdekkingsreizen, en hetzelfde jaar waarin Lodewijk XIV bij wet koning wordt van Frankrijk, amper 4 jaar oud, in datzelfde jaar, meer in het zuiden, in Rome, blaast de componist en multi-instrumentalist Girolamo Frescobaldi zijn laatste adem uit. Frescobaldi studeerde in Ferrara voordat hij in zijn 20ste jaar naar Rome ging. In de zomer van zijn 24ste levensjaar reisde hij naar Brussel met zijn beschermheer kardinaal Bentivoglio in de suite van de apostolische nuncius. En daar liet hij zijn eerste boek, Madrigalen van voor 5 stemmen, opdragen aan de kardinaal. Het werd gedrukt in Antwerpen. Tijdens deze reis ontmoette hij wellicht Swelinck en Peter Philips, die sinds het jaar 1597 de organist waren van de lokale vorsten. Een jaar later, bij zijn terugkeer uit de Lage Landen, liet hij in Milaan zijn boek Fantasie a quattro voor klavier uitgeven. Na enkele maanden terug te zijn gekomen in Italië, slaagde hij voor de wedstrijd voor de post van organist van de Sint-Pietersbasiliek van Rome. Hij was toen slechts 25 jaar oud en bekleedde deze post tot aan zijn dood. Hij bleef niettemin in dienst van de meest vooraanstaande adellijke families van de Italiaanse Laars. Van de familie Aldobrandini, de Gonzagas van Mantua en de Medici van Florence. Als belangrijkste meester van het klavecimbel en orgel in Italië gedurende de eerste helft van de 17e eeuw verspreidde zijn faam zich tot buiten het Italiaanse Schiereiland en zijn invloed strekte zich met name via zijn leerling Johann Jakob Froberger uit tot de rest van muzikaal Europa, tot en met Johann Sebastian Bach toe. Zijn spel deed zijn tijdgenoten versteld staan en zijn werken werden meermaals gepubliceerd en herdrukt. Een van de redenen voor zijn populariteit was zijn afkeer voor mechaniek en intellectuele abstractie. Op 4 maart 1303. In dezelfde tijd als koning Philips de Schone dichter bij huis, blies in Moskou prins Daniel zijn laatste adem uit. Zijn vader stierf toen hij nog maar 2 jaar oud was. Van het patrimonium van zijn vader kreeg hij het minst waardevolle, de stad Moskou, die toen weinig voorstelde. Toen hij nog kind was, werd het kleine vorstendom geregeerd door een Tinus, een afgevaardigde, aangesteld door zijn oom. Aan Daniel wordt de stichting van de eerste Moskouse kloosters toegeschreven, met name het Driekoningenklooster en het Danilovklooster, die zijn naam draagt, gelegen op de rechteroever van de Moskva-rivier, op een 3-tal uur stappen afstand van het Moskouse Kremlin. Dit Danilovklooster had de eerste houten kloosterkerk, gewijd aan de heilige Daniel de Stiliet. Diezelfde prins Daniel bouwde ook de eerste stenen kerk in het Moskouse Kremlin in het jaar 1280, gewijd aan de grote martelaar Demetrius. Prins Daniel was niet enkel een bouwheer. Met zijn broers, die ouder waren dan hem, zat het er vaak bovenhands op over verschillende landerijen en landstreken. Tijdens de Mongoolse bezetting en de interne oorlog tussen de verschillende Russische vorsten zorgde Daniel vaak voor vrede en bijzonder in zijn eigen vorstendom Moskou, zonder bloedvergieten. Gedurende de 30 jaar van zijn regering nam Daniel slechts 1 maal deel aan het gevecht. Volgens de legende was Daniel populair en gerespecteerd door zijn onderdanen vanwege zijn zachtmoedigheid, nederigheid en vreedzaamheid. Op 42-jarige leeftijd stierf hij op 5 maart in het jaar 1303. Voor zijn dood werd hij nog monnik en volgens zijn testament werd hij begraven op het kerkhof van het Danilovklooster. Dit was een gewone begraafplaats en door zich daar te laten begraven gaf hij blijk van zijn grote nederigheid. Op 5 maart 303, het jaar van grote vervolgingen door keizer Diocletianus, overleed de bijzondere hovenier Phocas. Volgens de christelijke traditie was hij, Phocas, een tuinman, die woonde in Sinope, aan de Zwarte Zee, die zijn oogst gebruikte om de armen te voeden en vervolgde christenen bijstond. Tijdens de vervolgingen van Diocletianus verleende hij gastvrijheid aan de soldaten die op hem waren afgestuurd om hem te executeren. De soldaten, niet wetende dat hij, hun gastheer, het beoogde slachtoffer was, stemden in met zijn gastvrijheid. Phocas bood ook aan om hen te helpen de gezochte persoon te vinden. Terwijl de soldaten sliepen, groef Phocas zijn eigen graf en bad tot diep in de nacht. Hij regelde dat al zijn bezittingen na zijn dood onder de armen zouden worden verdeeld. In de ochtend, toen de soldaten ontwaakten, onthulde Phocas wie hij echt was, dat hij de persoon was waar de soldaten naar zochten. De soldaten aarzelden en boden aan om aan hun commandant te melden dat hun zoektocht vruchteloos was geweest, dat ze de zogenaamde Phocas niet hadden gevonden. Phocas weigerde dit aanbod en ontblootte zijn nek. Vervolgens werd hij onthoofd en begraven in het graf dat hij voor zichzelf had gegraven. Op 7 maart 203, in hetzelfde jaar waarin de keizer Septimus Severus Byzantium herbouwt en uitbreidt, overleden de heilige Perpetua van Carthago met Felicitas en anderen. Perpetua en Felicitas waren christelijke martelaren. Vibia Perpetua was een pasgetrouwde, goed opgeleide edelvrouw. En pater Dries van den Akker voegt eraan toe dat ze stierf op haar 22e en moeder was van een zoontje. Felicitas, een tot slaaf gemaakte vrouw die samen met haar gevangen zat en op dat moment zwanger was, werd samen met haar gemarteld. Ze werden samen met anderen tot dood gebracht in Carthago, in Noord-Afrika dus, in het gebied van Afrika, in de Romeinse provincie Afrika, het huidige Tunesië. Het lijdensverhaal van Perpetua en Felicitas begint met een militaire spelen die ter gelegenheid van de verjaardag van keizer Septimus Severus werden gevierd. En tijdens deze militaire spelen werden zij opgepakt. Naast Felicitas en Perpetua waren dat twee vrije mannen, Saturnius en Secundulus, en een slaaf genaamd Revocatus. Alle waren zij catechumenen, of christenen die onderwezen werden in het geloof, maar nog niet gedoopt waren. Aan deze groep van vijf werd nog een man toegevoegd, genaamd Saturus, die vrijwillig voor de magistraat ging staan en zichzelf tot christen verklaarde. In de tweede week van maart belichten we een vredesverdrag tussen het Ottomaanse Rijk en de Republiek Venetië. Vertellen we meer over Macarius van Jeruzalem, die we ook deze week gedenken? hebben we het ook over de beeldenstorm die in het Byzantijnse Rijk heeft gewoed in de 9e eeuw. En over het ghetto van Krakau in het Polen van de Tweede Wereldoorlog. Tussen de Venetianen en de Byzantijnen was er een zeer moeilijke haat-liefde-relatie. En deze haat-liefde-relatie zette zich door tot de tijd tussen de Ottomanen en de Venetianen. Op 7 maart 1573 kwam er een vredesverdrag tussen de Ottomanen en de Republiek Venetië, waarmee een vierde oorlog tussen hen beiden, waarbij een vierde oorlog tussen hen beiden tot een einde kwam. Deze oorlog staat ook wel bekend als de oorlog om Cyprus en duurde een drietal jaar. Venetië had zich aangesloten bij de Heilige Liga, een coalitie van christelijke staten onder de auspiciën van de paus, met onder meer ook Spanje, de Republiek Genua, de hertog van Savoie, de hospitaalridders, het groot hertogdom Toscane en nog andere kleinere Italiaanse stadstaten. De oorlog, de belangrijkste episode van het bewind van Sultan Selim II, begon met de Ottomaanse invasie van het Venetiaans geworden eiland Cyprus. De hoofdstad Nicosia en verschillende andere steden vielen snel in de handen van het aanzienlijk superieure Ottomaanse leger, waardoor alleen Famagusta, een andere stad, in Venetiaanse handen bleef. Christelijke versterkingen werden uitgesteld en Famagusta viel uiteindelijk in augustus van het jaar 1571, na een beleg van 11 maanden. 2 maanden later, in de slag om Lepanto, vernietigde de Heilige Liga de Ottomaanse vloot. De verder profijt kwam er echter niet op deze overwinning. De Ottomanen herbouwden snel hun zeemacht en Venetië werd gedwongen een afzonderlijke vrede te sluiten, waarbij Cyprus aan de Ottomanen werd afgestaan. Andrea Badur, een buitengewoon ambassadeur, voerde de onderhandelingen voor Venetië. Gezien het onvermogen van Venetië om Cyprus te heroveren, bevestigde het daaruit voortvloeiende verdrag, ondertekend op 7 maart 1573, de nieuwe stand van zaken. Cyprus werd een Ottomaanse provincie en Venetië betaalde een schadeloosstelling van 300.000 ducaten. Bovendien werd de grens tussen de twee mogendheden in Dalmatie gewijzigd. Door de Turkse bezetting van kleine, maar belangrijke delen van het achterland. Deze petite histoire heeft weinig belang op zichzelf, maar het heeft nog altijd een doorwerking op vandaag, waar het eiland Cyprus leidt onder een verscheurdheid met een Turkse en een Griekse kant.
Nera ki krio timbihi, sena.
Op 10 maart 353 gedenken we Macarius van Jeruzalem. Hij overleed in hetzelfde jaar waarin keizer Diocletianus afstand nam van zijn keizerschap, na 21 jaar, waardoor ook een einde kwam aan de grote vervolging van christenen. Macarius van Jeruzalem was bisschop van die stad tussen de jaren 312 en 335. Athanasius verwijst in een van zijn oraties tegen het arianisme naar deze Macarius als een voorbeeld van de eerlijke en eenvoudige stijl van apostolische mannen. Rond 325 vergezelde hij Helena Augusta, de moeder van Constantijn, bij haar zoektocht in Jeruzalem naar relikwieën van het lijdensverhaal van Jezus, waaronder het kruis waaraan Jezus van Nazareth gekruisigd zou zijn. Volgens Eusebius ontving hij een lange brief van keizer Constantijn over de bouw van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem. En die luidde als volgt: de genade van onze Verlosser is zo groot dat geen enkele taal voldoende lijkt om de wonderbaarlijke omstandigheid waarnaar ik ga verwijzen te beschrijven, want dat het monument van zijn heiligste lijdensweg, zo lang geleden begraven onder de grond, zo lang onbekend is gebleven, totdat het weer tevoorschijn kwam voor zijn dienaren, die nu bevrijd zijn door de verwijdering van hem die de gemeenschappelijke vijand van allen was, is een feit dat werkelijk alle bewondering te boven gaat. Hiermee verwijst hij naar keizer Diocletianus, die keizer Constantijn heeft opgevolgd. En wat de zuilen en de knikkers betreft, wat u, na daadwerkelijke inspectie van het plan, als bijzonder kostbaar en bruikbaar zult beschouwen, wees ijverig om ons schriftelijk informatie te sturen, zodat elke hoeveelheid of soort materiaal dat wij uit uw brief nodig achten, van alle kanten kunnen worden verkregen, zoals vereist, want het is passend dat de meest wonderbaarlijkste plaats ter wereld waardig wordt versierd. Tot zover de brief. Bisschop Macarius wordt genoemd als een van de bisschoppen aan wie paus Alexander van Alexandrië schreef met een waarschuwing tegen diezelfde Arius, bron van Catharijen. Zijn dood moet zijn geweest voor het concilie van Tyrus in het jaar 335, waar zijn opvolger, bisschop Maximus, blijkbaar een van de aanwezige bisschoppen was. Op 11 maart 843 zegevierde de orthodoxie in het Byzantijnse Rijk. Keizerin Theodora II herstelde daarmee de verering van iconen, doorn in het oog van een ketterij, de iconoclasten, die niet verdroegen dat er afbeeldingen werden gemaakt van Jezus Christus, van Maria en van de heiligen. Even daarvoor, in diezelfde maand, had keizerin Theodora een concilie bijeengeroepen. Er is weinig bekend van de details van het concilie en de langsbestaande beschrijving ervan komt uit een levensbeschrijving van een heilige David, Simeon en Georgi. Het doel van het concilie was voornamelijk het herbevestigen van de kanonieke besluiten betreffende de juiste verering van iconen die het tweede concilie van Nicea, het zevende ecumenisch concilie, al in 787 na Christus. Tijdens datzelfde concilie werden de bisschoppen vervangen door iconofiele bisschoppen, die dus de verering van iconen wel toestonden en die ervoor een tijd waren verbannen. Ook eiste keizerin Theodora dat haar echtgenoot, die door de kerk die ketters was geworden, anathema was verklaard, dat die uitspraak werd opgeheven. Op 14 maart 1943 werd het ghetto van Krakow of Krakau weggevaagd. Het ghetto van Krakau was een van de 5 grote metropolitaine nazi-ghetto's die door Duitsland werden gecreëerd, die door de nazi's werden gecreëerd in het nieuwe gebied van het generaal-gouvernement tijdens de nazi-bezetting van Polen in de Tweede Wereldoorlog. Het was opgericht om de plaatselijke Poolse Joden uit te buiten, hen te terroriseren en verder te vervolgen. Het ghetto werd gaandeweg gebruikt als een verzamelplaats voor het scheiden van de capabele arbeiders en degenen die gedeporteerd moesten worden naar de vernietigingskampen. Het ghetto werd verschillende keren geliquideerd in de jaren 1942 en uiteindelijk definitief op 14 maart 1943 dus, waarbij de meeste inwoners werden gedeporteerd naar het vernietigingskamp Belzec, evenals naar het slavenarbeiderskamp Plaszów en het vernietigingskamp Auschwitz, op 60 kilometer spoorafstand. Thank you. In de derde week van maart hebben we het over de Maltese kunstenares Maria de Dominici, over generaal Joseph Warren Sitwell en over de Poolse jezuïet Augustin Kordeczki. Op 18 maart 1703 wisselde Maria Dominici het tijdelijke voor het eeuwige. Ze was een Maltese kunstenares, beeldhouwde en was een tertiaire karmelietenzuster. Ze kwam ter wereld in een familie van kunstenaars, gevestigd in de stad Birgu. En was de dochter van een goudsmid en taxeur voor de ridders van Malta. Twee van haar broers, Raimundo de Dominici en Francesco de Dominici, waren schilders. Tijdens haar 10 jaren studeerde ze onder de schilder en beeldhouder Preti, die destijds het interieur van de Sint-Jacobs-kathedraal van Valletta schilderde. Er wordt aangenomen dat zij daar een bijdrage aan heeft geleverd en dat zij samen met haar leermeester de bekendste werken heeft gemaakt, waaronder die van Johannes de Doper. Ze was een vastberaden vrouw en een veelzijdige persoonlijkheid. Eigenschappen die duidelijk blijken uit de twee testamenten die ze naliet. Als derde ordelinge Carmelites was zij vrij om buiten de kloostermuren en buiten de familiebanden om te leven. In 1682 verliet Maria Malta, waarschijnlijk met het gevolg van de neef van de grootmeester van diens vrouw, Isabella d'Avalos d'Aquino d'Aragona, die samen met haar meester Preti de kunstenares aanmoedigde om haar vleugels uit te slaan naar het buitenland. Ze had uiteindelijk een eigen atelier in Rome, waar ze dankzij introductiebrieven van de grootmeester beeldhouw- en schilderopdrachten begon te krijgen. Op 19 maart 1883 werd generaal Joseph Warren Sitwell geboren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende hij in het 4e korps van het landleger. In 1920 vertrok hij voor de eerste van 3 dienstreizen naar China. Na 1935 diende hij als militair attaché bij de Chinese regering. Stilwell's werk als tacticus en trainer maakte indruk op zijn superieuren in Washington. Na de Japanse aanval op Pearl Harbor in de Tweede Wereldoorlog in december 1941 gaf het Amerikaanse ministerie van Oorlog om het Chinese verzet tegen de Japanse invallers te ondersteunen en te versterken, Stilwell de opdracht het Chinese leger te verbeteren als stafchef van generalissimo Chiang Kai-shek, het bevel te voeren over alle Amerikaanse troepen in het drieluik China, Birma, India en alle Chinese troepen in Birma, het huidige Myanmar, te leiden. In april 1942 versloegen de Japanners echter Stilwell's troepen in Birma en sneden de Birmaweg af, een Chinese bevoorradingslijn. Joseph Warren Stilwell stond bekend als generaal Vinegar Joe vanwege zijn integriteit, zijn weigering zich in te laten met anderen en de eisen die hij stelde aan zijn omgeving. En hij verachtte Chiang Kai-shek zonder moeite. Hij deinsde terug voor de administratieve verlamming in de Chinese hoofdstad in oorlogstijd. Drie keer, direct en indirect, probeerde Chiang Kai-shek Stilwell terug te roepen. In 1944 moest Stilwell het bevel voeren over alle Chinese strijdkrachten. Maar Chiang Kai-shek slaagde er via president Franklin Roosevelt in Stilwell's verwijdering uit China af te dwingen. Stilwell waarschuwde op zijn beurt de Amerikaanse regering tegen de Chinese centrale regering en stelde meer vertrouwen in de efficiëntere Chinese communisten in Yan'an. Bij zijn dood in San Francisco, Californië, op 12 oktober 1946, was hij nog bevelhebber van het 6e leger.
Te Joseph celebre, dag mina celitu. Te cung ti resonent Christi adum cori, qui clarus meritis iunctus es in clite. Casto federe virgini, almo cum tum idam germine coniugem, admirant dubio tangeri sanctius, afflatus superif flaminis angelus conceptum puerum docet. Tu natum dominum stringis ad exteras, Egypti profugus sequeris flagas, amissum solinis queris et invenis, miscens caudia fletibus. Post mortem reliquos ores pia consecrat, almamque meritos gloria suscipit, tu vivens superis par frueris Deo, mira sorte beatio. Sum matria sparce precantibus, da Iosef meritis idera scandere, ut tandem liceat nos tibi perpeti. Gratum promere canticum. Amen.
26 maart 1643 overleed de Poolse van het klooster van Częstochowa. Toen koning Jan Kazimierz tijdens de Pools-Zweedse oorlog naar het buitenland vluchtte, en we zijn dan in het midden van de 17e eeuw, in de laatste dagen van het leven van Rubens, om een beetje te situeren, ontmoetten de Zweedse troepen nergens serieuze tegenstand. De inwoners, die door plunderende bendes werden overmeesterd en in staat van paniek verkeerden, vluchtten. Het klooster Jasnagora van Częstochowa, omgeven door muren, bood relatief goede bescherming en een aanzienlijk aantal omwonenden vluchtten hierheen. In november van dat jaar naderde een 10.000-koppig Zweeds garnizoen onder leiding van generaal Miller het klooster. Het geïmproviseerde garnizoen in het klooster, bestaande uit omringende boeren en monniken, onder leiding van deze prior Kordetski, boden zijn weerstand aan de aanval en sloegen dapper terug. Het beleg begon en duurde meer dan een maand. Het gehavende garnizoen was meer dan eens klaar om zich over te geven aan de Zweden. Maar de dappere prior hield de geesten van de belegerden vakkundig hoog. In de winter van dat jaar, diep in de winter, deden de Zweden een laatste poging om het klooster in te nemen. Maar ze werden afgeslacht en het beleg werd 's nachts opgegeven. Het nieuws van hun heldhaftige verdediging van het klooster van Częstochowa verspreidde zich door heel Polen en moedigde het volk aan dat met vereende krachten het land van de vijand bevrijdde. De succesvolle verdediging van het klooster werd toegeschreven aan de bijzondere bescherming van Onze Lieve Vrouw en de eerbied van het Poolse volk voor het heiligdom van Częstochowa groeide daardoor enorm. Prior Augustin Kordetski werd begraven op de muur van de Mariakapel van Jasnagora. Hij wordt daar ook herdacht.
Uderzcie, dzwony potężne, uwierzcie w serca swe mężne, ufajcie w bramę niebieską, bastion przed bestią. Zawitajże królowo w słońca blasku, wieniec ponad twoją głową z gwiazd 12. Zawitajże królowo w blasku słońca, zostań z nami aż do końca. Wykrzeszcie z siebie chęć chęci, dostrzeżcie, to widzą święci, prawdę i piękno i dobro, najczystsze z obron. Zawitajże królowo w słońca blasku, wieniec ponad twoją głową z gwiazd 12. Zawitajże królowo w blasku słońca, zostań z nami aż do końca.
In de vierde en laatste week van maart gedenken we de gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog in de plaats Katyn, die in één beweging het hele dorp vernietigde. We hebben het ook over de Spaanse zuster Maria van Jezus en tot slot over de goede moordenaar die deze maand wordt herdacht, Dismas van Jeruzalem. Op 22 maart 1943 werd het volledige dorp Katyn weggevaagd. Pater Franciscaan Krolikowitski spreekt erover, hij die deze wegvaging heeft overleefd. Naar schatting zijn ongeveer 22.000 Poolse onderdanen vermoord door leden van de geheime politie van Jozef Stalin, waarvan velen in het Russische Katynwoud. Ongeveer 1,6 miljoen Polen werden tijdens de oorlog uit hun huizen verdreven en gedeporteerd. Deze pater en Franciscaan Krolitkovitsky zegt dat hij geen wrok koestert jegens zijn gevangenschap door de straf die hem werd opgelegd. Ze vergaten dat ze mensen waren en ze gedroegen zich als beesten. We probeerden hen te vertellen dat we kinderen van God waren. Hij zegt dat hij niet gedemoraliseerd werd door zijn ervaring, maar juist verrijkt. Ze hebben van mij een moediger mens gemaakt. Ik kan nu meer mensen helpen. Veel meer dan anderen op mijn leeftijd vandaag. We willen de tragedie herdenken, maar we willen ook de weg vrijmaken voor vergeving, zegt de pater. We willen naar de toekomst kijken en nee zeggen tegen etnische zuivering en haat. Op 23 maart 1643 wisselde Maria van Jesus de León y Delgado, een Spaanse Dominicaanse lekenzuster, wisselde ze het tijdelijke voor het eeuwige. Haar leven, ter wereld gekomen in een eenvoudige familie, wordt gekenmerkt door gebeurtenissen die als wonderbaarlijk en miraculeus worden beschouwd. Ze werd de bekendste mystica van de Canarische eilanden en een van de grootste van Spanje. Waarschijnlijk had ze ook voorouders van dat Canarische eiland, van het volk van de Guanches. Als kind was haar mystiek al zo intens dat een beeld van het kind Jezus de deuren zou hebben geopend van de kerk waar zij ging bidden. De omstandigheden van extreme armoede waarin zij leefde, brachten haar moeder ertoe haar ter adoptie af te staan aan een echtpaar op het Spaanse vasteland. Maar die vertrokken al snel naar Amerika. Maria ging toen bij haar oom en tante wonen. Het meisje Maria wilde zuster worden en een leven van onthouding en gebed leiden. Ze trad in het klooster van de heilige Catharina van Siena in de stad San Cristobal de la Laguna, waar in de daaropvolgende jaren wonderen aan haar werden toegeschreven, waaronder de stigmata, levitatie en bilocatie. Zuster Maria had een hechte vriendschap met de zeerover Amaro Rodriguez Felipe, beter bekend onder de naam Amaro Pargo, die getuige was dus van veel van haar wonderen. Maria van Jezus, de Leon, kreeg ook veel spiritueel advies van een Franciscaanse broeder, Juan de Jesus. Drie jaar na haar dood werd het lichaam opgegraven en ongeschonden teruggevonden. Op 25 maart gedenken we in het bijzonder de heilig geworden goede moordenaar, Dismas van Jeruzalem. Volgens de evangelie was hij een bandiet die met zijn metgezel, de slechte moordenaar, aan weerszijden van Jezus Christus aan het kruis werd gekruisigd. Voor christenen vertegenwoordigt hij de eerste boetvaardige heilige. Verder is er weinig bekend over deze goede moordenaar, behalve zijn naam, Dismas, wat betekent schemering. Jezus sprak tot Dismas van op het kruis, Lucas, het 23e hoofdstuk. Waarlijk, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Luisteren we op het einde van deze aflevering naar een eigentijdse interpretatie van een Joodse kaddish, vaak ten opvoer gebracht in een tijd van rouw. Zo hebben jullie, beste luisteraars, hopelijk nieuwe facetten kunnen ontdekken over de kerkgeschiedenis van de maand maart. Tot de volgende maand.